Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. 75 en daarvan het eerste vers. Zal worden voorgelezen uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 54, de versen 11 tot en met 17. Jesaja 54, vers 11 tot en met 17. Eerst doen we echter belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis, Psalm 100, het laatste vers. Want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. En wat er verder volgt, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
lezen wij nu Jesaja 54 vanaf vers 11. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten, en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen, en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om u in het wil vallen. Zie, ik heb een smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik een verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heren.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 80, vers 9, 10 en 11. Keer weer, o God der lege machten. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag nog een ogenblik stil bij Jesaja 54 en we zijn toegekomen aan de versen 13 en 14. Ik wil die versen eerst lezen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden, wees verre van verdrukking. Want gij zult niet vrezen en verder van verschrikking, want zij zal tot u niet naken komen. We beluisteren in dit gedeelte Gods belofte en we staan dan stil bij een drietal dingen die de Heer belooft. In de eerste plaats belooft hij onderwijs, in de tweede plaats belooft hij vrede. En in de derde plaats belooft hij bescherming. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden, staande blijven, bescherming, terwijl er verdrukking en verschrikking is. Het gaat over de belofte van God, een belofte van onderwijs, een belofte van vrede en een belofte van bescherming. Gemeente, de vorige keer hebben we stilgestaan bij de versen 11 en 12... En toen hebben we in de eerste plaats gezien tegen wie God dit zegt. En dan lezen we in vers 11, verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetroosten. Dat is zoals de kerk, de kinderen van God, zichzelf vaak waarnemen. Verdrukt, neergebogen, ongetroost, door onweder opgejaagd eigenlijk. In de tweede plaats hebben we de voorkeer gezien in vers 11, het tweede gedeelte, vers 12, hoe de Heer nu die verwoeste stad Jeruzalem en die verwoeste tempel weer zal herbouwen. En dat op een veel heerlijke manier. En dat het niet alleen gaat in vers 11 en 12 over de herbouw van Jeruzalem met nieuwe stenen en zo, maar dat die heerlijke manier, gelet op de woorden en zo die gebruikt worden, ziet op wat er onder de Joden toen ze terugkeerden zal gebeuren en wat er daarna op de Pinksterdag zal gebeuren en hoe de Heere nu zijn kerk, zijn gemeente dwars door alle onmogelijkheden heen op een heerlijke manier zal bouwen. Vandaar dat er wordt gesproken over robijnstenen en kristallijnen enzovoort. Dat is in de beeldige taal waarin de Heere zegt: ik sta garant voor de opbouw van mijn kerk. En dat is het tweede. Dan komen we nu bij vers 13 en vers 14 en dan gaat het over drie beloften. De Heer belooft onderwijs aan de kinderen, hij belooft vrede en hij belooft bevestiging door gerechtigheid. En dan moeten we eerst eens even stilstaan bij de belofte. Want hoe wil de Heer nu zijn genade verheerlijken in deze wereld? Op welke manier geeft God de Heilige Geest dat nu gestalte? Daarover is natuurlijk veel verwarring. Sommige mensen zeggen: ja, nou ja, dat moet je maar afwachten. En de een krijgt het wel en de ander krijgt het niet. Het hangt samen met de uitverkiezing en de een is wel uitverkoren, de ander is niet uitverkoren. En als je niet bij de uitverkorenen behoort, dan is het allemaal jammer. Dan kun je nog zoveel in de Bijbel lezen, kun je nog zoveel naar de kerk gaan, maar dat heeft allemaal geen enkele zin. Want je bent nou eenmaal verworpen en niet uitverkoren. En die gaan dus geweldig aan het werk met de uitverkiezing. Tegen zulke mensen zou ik willen zeggen: de uitverkiezing staat in de Bijbel, dat is een heerlijke leer, troostleer voor de kerk, maar die leer staat nog niet in de Bijbel om met uw natuurlijk verstand daar heel diep in te gaan zitten broeten. Pas daar nou alsjeblieft voor op, dat u niet denkt dat u God op een of andere manier in dit opzicht kunt narekenen. God doet dat op zijn manier. En het onderwijs over de uitverkiezing, dat geeft Paulus bijvoorbeeld aan de gemeente in Rome, aan de gelovigen, zodat ze goed weten dat het nu zeer een werk is wat gestalte kreeg in hun leven. Maar onbekeerde mensen, die moeten we niet in de eerste plaats wijzen op de uitverkiezing. Onbekeerde mensen moeten we in de eerste plaats wijzen op hun zonden en op hun opstandigheid voor God. En dat dat heel erg is. En op genade in Christus. Dus God die geeft zijn genade niet doordat we heel diep gaan nadenken over de uitverkiezing of zo. En dat is dan maar toevallig. Nee, zo is het niet. Anderen denken dat genade een soort van zelfsprekendheid is. Dat kom je ook tegen. Ja, je bent nu helemaal bij de kerk. Je bent gedoopt. Je doet flink je best. En dan zou het toch wel heel erg bekrompen zijn als je dan de genade niet tot je deel hebt. En dan krijg je een hele kerk vol met bekeerde mensen. Allemaal mensen die het hebben en die helemaal nergens aan twijfelen. En die ja, samen zo erover praten en zeggen, nou wij horen er ook bij. En we zijn ook allemaal gelovig. Allemaal fijn en we gaan allemaal naar de hemel. Oh gemeente, ik weet niet, maar dat staat nou ook weer niet in de Bijbel. In de gezin van Isaac en Rebecca, dat je Jacob en Esau. En Esau die zei, ik heb er niet zoveel zin aan. Ik vind dat jagen veel beter dan iedere keer dat gezeur bij dat offer van mijn vader. Daar heb ik niet veel belangstelling voor. Laat mij nou maar gewoon op het veld wat jagen en zo. Maar iedere keer dat offer en zo, laat dat Jacob dan maar zitten. Maar ik heb er geen zin aan, dat bevalt me niks. Je ziet daar al dat er een grote scheiding optreedt. En dat kwam door eigen schuld van Esau. We weten zelf wel uit de Bijbel dat er nog diepere dingen liggen. Maar denk erom gemeente, het is dus niet zo dat we van de gedachte moeten uitgaan dat we allemaal vanzelfsprekend delen in het heil. Het is ook niet zo dat we er misschien tenslotte allemaal wel in zullen delen. Dat kom je ook een heleboel tegen. Ja, dan wordt iemand oud, is onbekeerd gebleven, het altijd wel naar de kerk gegaan. En dan, ja, dan moet de dominee nog maar eens komen en nog even bidden. Ja, wat heeft hij dan tenslotte nog gezegd? Ja, toen zei hij nog op zijn sterrenbed van, het is goed. Oh, heel het leven nooit iets van gemerkt, maar dan op het sterrenbed is goed. En dan worden er allerlei conclusies aan verbonden. Gemeente, dat moeten we vooral niet doen hoor. Want kijk, het is de gewone weg in het leven dat de Heer de mensen in hun volle leven bekeert, omzet. En dat er wonderen van genade gebeuren. Als je nu zegt, ja, maar dat is in mijn leven niet gebeurd. Nou, dan hoop ik dat het klemt. Want hoe verheerlijk God nou zijn genade? Nou, God begint dat door wedergeboorte. Het nieuwe leven wordt geschonken. En vervolgens krijgt dat dan handen en voeten. Hoe krijgt nou dat genade van God handen en voeten? En dan moet ik u vanuit de tekst iets vertellen. Want in vers 13 en 14 lezen we drie beloften. En drie keer belooft de Heer. Hij belooft onderwijs voor de kinderen. Hij belooft vrede en hij belooft bevestiging. Bescherming. Kijk, als God genade verheerlijkt en als God daarna genade verdiept en schenkt, dan gaat de Heer eerst iets beloven. En vervolgens gaat God dat beloofde goed, nou, stukje bij beetje, schenken. Dat is de gewone weg die de Heer gaat. Zo deed de Heer dat bij Abraham. Abraham werd geroepen. En toen zei God tegen Abraham, Abraham, ik ben jouw God en jij krijgt een kind. Abraham werd natuurlijk blij. Toen is hij ook gaan reizen naar Kanaan. En dan begrijpt u wel, dan heeft Abraham gedacht van, wanneer komt het, wanneer wordt Sarah nou zwanger? En wanneer komt dat kind? Na een jaar, na 2 jaar, na 3 jaar. Er kwam helemaal geen kind. Had God het dan niet beloofd? Ja, God had het wel beloofd. Alleen God die vervult dat op zijn eigen manier. En toen was heel veel jaren later, toen het helemaal niet meer kon. En toen heeft God zijn genade verheerd. Toen kwam de belofte van een zoon tot vervulling in Isaac. En waarom doet God dat dan? Waarom gaat God nou in zijn genade op deze manier te werk? In de eerste plaats om Abraham en al zijn kinderen werkzaam te maken en werkzaam te houden. Maar van nature zijn we luie mensen. En elke keer vergeten we het weer en elke keer weer opnieuw moet een mens erbij bepaald worden dat de Heer zijn belofte wil verheerlijken in de weg van het gebed. In de tweede plaats doet de Heer dat ook om te laten zien dat hij zijn belofte geeft en zijn belofte vult als louter genade. Want Sarah kreeg een kind toen het helemaal niet meer kon. En dat het dus een wonder is dat God die belofte geeft en dat God die belofte vervult. En zo is het nou ook vandaag. God begint zijn genade en dan legt de Heer wat in het hart. Soms een vermaning, soms een aansporing, soms een uitzien. En in de tweede plaats, dan komt er ook dat verlangen naar vervulling. En in die vervulling gaat de mens leren dat het nou enkel maar Gods werk is. Vandaar dat die drie beloften staan. En dan geeft de Heer aan die verdrukte en door onweder voortgedreven drie beloften. In de eerste plaats, ja, hoe zal het nou met de kinderen gaan? Dat Jeruzalem wordt dan herbouwd, worden kinderen geboren. En dan was het bij dat eerste Jeruzalem natuurlijk helemaal misgegaan. Want na David en Salomo en dat tweestammenrijk was het allemaal erger geworden. En ja, er bleef tenslotte niks meer van over Jeruzalem verwoest en de stad verbrand. Tempel ook. Zal dat nou weer opnieuw gebeuren? Zal die ballingen terugkomen en Jeruzalem wordt herbouwd en de tempel wordt herbouwd? Zal dat tenslotte ook weer op een totale teleurstelling uitlopen? Nou, dat aardse Jeruzalem wel, want dat is door de Romeinen verwoest. Maar dat hemelse Jeruzalem waar het hier over gaat, hè, die stad die door God zelf bouwt, van robijnstenen, kristallijnen enzovoort, gaat het daar nou ook mee mis? En dan lezen we in onze tekst dat de Heer belooft en al uw kinderen, dus al die kinderen Gods, waar de Heer is, dat wonderwerk van genade in verheerlijkt. En gaat de Heer iets beloven, zullen van de Heere geleerd zijn. Dus God die zegt als het ware voor de toekomst. Dus dan gaat over ons en onze kinderen, over zijn kerk. Dan zal hij zelf voor onderwijs zorgen. Die zullen niet door de schrift geleerd, niet door de fariseeën, niet door elkaar of niet door de mens, maar die zullen van de Heere geleerd zijn. Hoe is dat onderwijs dan van God? Hoe onderwijst de Heer nou eigenlijk? En waarin onderwijst de Heer? Nou, zullen we een paar dingen noemen. Kanttekening zegt, zullen van de Heer geleerd zijn? In de eerste plaats, door zijn woord. Ja, de Heer onderwijst door zijn woord. Jong, oud, God verheerlijkt zijn genade niet doordat we met elkaar wat samen te praten, dat mag natuurlijk wel. Niet doordat we bijvoorbeeld als een zondagskerk ergens anders gaan zitten en overal en nergens terechtkomen. Nee, de Heer onderwijst en bindt ons aan zijn woord, aan de Bijbel. Dat is het boek wat God heeft gegeven en door middel van dat boek wil hij in deze wereld werken. En God laat die Bijbel preken op zondag in de kerk, zodat we uitleg krijgen op die Bijbel. Want preken, dat is de Bijbel uitleggen. Zodat mensen gaan lezen en zeggen, zullen van de Heere geleerd zijn. Daar komt het op aan dat ik dus van God, dus door de Bijbel word onderwezen. Ben u daar ook al onderwezen? Wordt uw leven ook gestempeld door de schriften? Echte bevinding, gemeente, gaat altijd terug op de Bijbel. Dus hervinden in de Bijbel. En raakt verworteld in de Bijbel. Heel veel mensen, ja, maar ik voel. Nou, dat kan. Maar ja, een moslim voelt ook wat. En de hindoe ook. En we geloven toch zeker dat de moslimleer en de hindoe-leer niet de goede leer is. Dus gevoel alleen is niet genoeg. Nee, de Heer brengt bij zijn woord, bij wat God in de Bijbel zegt. En in de tweede plaats, ja, dat is natuurlijk ook wel erg belangrijk, want die fariseeën en schriftgeleerden in de tijd van de Heer Jezus, die kenden natuurlijk ook een heleboel van de Bijbel. En wij weten er ook een heleboel van. Als u van de week eens nagaat, wat weten wij nou allemaal van de Bijbel? Nou, we beginnen met het eerste vers van de Bijbel. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. We weten ook het slot van hoofdstuk 1. Hè? En God zag al wat hij gemaakt had. U ziet, het was zeer goed. Echt nuttig om dat te weten en eens na te gaan in uw leven, dat u allemaal een parate bijbelkennis hebt. En daarin zijn de scholen belangrijk en daarin is de opvoeding belangrijk en de catechisatie belangrijk. Hoe meer, hoe beter, zou ik bijna zeggen. Ja, hoe meer we ervan weten, des te beter dat is. En dat is allemaal voorraad voor als nodig is. Maar dat is niet genoeg. Want dat blijkt wel uit de Bijbel. Er zijn een heleboel mensen in de Bijbel die weten geweldig veel van de Bijbel. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Biljam. Dat was een profeet. De mooiste profetieën in de boeken van Mozes die worden door Biljam uitgesproken. Dus dat is ook een hele belangrijke profeet. Die heeft geweldige vergezichten gehad. Een ster in Jacob zal opgaan. Het is echt indrukwekkend. Als die man hier op de preekstoel staat, dan zouden we allemaal, nee, maar geweldig. Dat hebben we nooit gehoord, zoiets geweldigs. Ja. Maar het was wel een man die er zelf geen deel aan had. Hij stond er gewoon vierkant buiten. Dus dat kan, hè. We kunnen er geweldig over praten. We kunnen er geweldig veel van weten en er toch zelf vierkant buiten staan. Dus alleen dat woord, dat is niet genoeg. En daarom zegt de kanttekening ook, door Gods geest. En wat is die geest? Nou, dat is de Pinkstergeest. Al mijn kinderen zullen door de Heer geleerd. En dat is die Pinkstergeest die dus onderwijst. Die neemt het uit het woord en die, ja, die laat dat woord kracht doen in je leven. En dan staat er in de Bijbel, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Gemeente, zonder Gods geest, dan weten we dat allemaal heel precies voor andere mensen. Ja, bij die kun je dat wel zien en die, ja, dat is ook nog een natuurlijk mens. En, oh, wat een zondige persoon, een zondige man, zondige vrouw, oh, wat erg. Maar als de geest nou in je leven komt, wat dan? Uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid. En is je grote mond weg. En is je hoogmoed weg. En word je door de Heer, door de geest geleerd. En dan word je een schreeuwer, een roepen. Heer, is dat nou mijn natuurlijk bestaan? Ja, dat is mijn bestaan. Zelfs na ontvangen genade. Dan word je dus door de Heilige Geest geleerd. En dan wordt hoogmoed veranderd in ootmoed. En dan wordt zonde ook schuld in mijn leven. Dat is het eerste wat de Heilige Geest. En het tweede, nog iets. Ja, dat doopwater. Hè? Ja, vaak al naar een doop zitten kijken en zo. En natuurlijk, ja, we weten er alles van. We weten ook van de Heer Jezus. En we weten van het heil. En dat is geweldig en dat is mooi en dat is indrukwekkend. En ja, daar moeten we natuurlijk over nadenken. En dan kunnen we lezen in het Johannes-evangelie en in het Lucas-evangelie en in de brieven van de apostel Paulus. En we kunnen er allemaal teksten over opzeggen. En dat is natuurlijk geweldig belangrijk en nuttig. Maar als het nou van binnen ons niet beroert. En als we er ondertussen totaal ongevoelig bij blijven. Wat heeft die God niet dan voor betekenis? Weet je wat de Heilige Geest doet? Dan gaat hij die Christen de Schriften aan ons voorstellen, aan ons laten zien. En zegt de Heilige, kijk, dat bloed van die middelaar. Dat is het enige middel wat u kan reinigen. Als u God gaat ontmoeten, dan is er geen ander middel om gereinigd te worden. En die geest van die zaligmaker, dat is het enige wat u kan vernieuwen. En die persoon van die middelaar, die is God en mens. Mens om te kunnen lijden en te kunnen betalen. En God om die geweldige lijdensweg te kunnen volbrengen. God en mens in één persoon, Immanuel. Je soms in de kerk te luisteren. En ben je zo leeg in jezelf en dan hoor je van die zaal. Is dat een groot geheim? Wat is dat een diepe verborgenheid? Het zou dan een wonder zijn vanuit die verlorenheid waarin je ligt werd overgebracht in de kennis van deze heiland. En dan ga je natuurlijk aan het werk en zeg je, moet ik daarvoor bidden, moet ik daar de Bijbel voor lezen, moet ik daarvoor naar de kerk gaan. En je loopt van de ene kerk naar de andere en je leest het ene prekenboek naar het andere. Want er komt drang en er komt aandrang in je leven en je komt er geen stap mee vooruit. Ja, dat is wonderlijk, hè. Dat is zo wonderlijk, gemeente. En een diepe verlangen. En je komt er nergens mee terecht. En weet u wat genade is? Genade, dat maakt gaande. Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En dan kom je er steeds meer aan de weet. Oh, nou kan ik ontzettend veel van die zaligmaker weten. En ook kan ik ontzettend naar die zaligmaker verlangen. En ook Gods kinderen zijn geweldig gelukkig. Maar dan staat er in de Bijbel. De Zoon des Mensen is gekomen. Niet wij zijn gekomen. Hij is gekomen. En dat is nou het geheim van de genade. De aanbieding van, dan mogen u die zalen maar gewoon aanbieden. Dan mogen ze zeggen, kijk, u bent hartelijk welkom bij die middelaar. En och, dat kunnen we niet ruim genoeg en niet heerlijk genoeg doen. Al ben u oud, al ben u jong, echt, u bent van harte welkom bij die middelaar. En toch, ja, dat leren de eer als een kind. Hij komt tot de zijne. Ja, hij komt. Ze zijn Zacchaeus. En je haalt je uit de boom bij de Samaritaanse vrouw en nu kom jij hier. En Nicodemus, hij komt, gemeente. En hij komt in je hart en hij komt in je leven. Als hij binnenkomt, dan brengt hij alles mee. Kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En in de derde plaats, ach, zonde. Genade. En wat doet de Heilige Geest nog meer? Nou, de Heilige Geest, het is de geest van de Bijbel. En de geest van de geboden. En die zegt, nou, door de genade is het zo belangrijk om nou tot eer van God te leven. Een heleboel mensen leven tot eer van zichzelf. In de wereld, in de kerk. Onder de preekstoel, op de preekstoel. En als ze ons te nakomen, worden we boos. En dan zijn we op de teentjes getrapt. En dan hebben we het hier niet meer eens. Daar niet meer eens. Zus niet meer eens. Als God nou met zijn genade komt. Ach, gemeente. Weet u, dan kom je overal onder. Heer, het is toch een wonder dat u dan nou zo een als ik ben wil omzien. En dan komt er dat verlangen in je ziel om nou niet naar sommigen, niet naar een paar geboden die we wel kunnen houden. Bijvoorbeeld, kijk, als je een fijn huwelijk hebt, dan zeg je nou, dat zevende gebod, dat gaat best in mijn leven. Daar wil ik wel naar buigen. En het, als je verder geen lelijke dingen hebt gedaan, dan zeg je nou, dat zesde gebod, niet doodstaan, daar heb ik ook wel een voldoende voor. En het vijfde gebod, nou, je hebt een beetje meegaand karakter, dat gaat ook nog wel aardigjes in mijn leven. En dan, en zo is een natuurlijk mens maar bezig. Als God nu in ons leven komt, als die genade wordt geschonken. Ja, dan zegt de Heer Jezus, zonder mij kunt ge niks doen. Dus wat is dan nodig, gemeente? Van de Heere geleerd. Dat hij ons die wet in zijn ernst, in zijn diepe inhoud en in zijn volle betekenis gaat onderwijzen. En dan zegt de grote apostel Paulus in de Korinthebrief: ik bedwing mijn lichaam en breng het tot gehoorzaamheid. Dus waar was die man nou mee bezig? Die was nou in zijn leven bezig, vanuit dat leven met Christus, om de zonde te bedwingen in zijn lichaam. Daar was hij mee bezig, dat was zijn leven. Want hij was voortdurend in gevaren van geslacht, in gevaren op de weg, in gevaren van valse broeders, in gevaren van struik, en ik bedwing mijn lichaam. Je hebt wel eens mensen, nou dat zalig, oh dat is zo makkelijk als God je oprapt, dan gaat verder vervolgens alles vanzelf. Nou gemeente, dat staat zo allemaal niet in de Bijbel. De Heer Jezus strijdt de goede strijd des geloofs, strijdt om in te gaan. En die strijd betekent in absolute gehoorzaamheid aan de geboden Gods gaan leven. Komt er veel van terecht, nou in jezelf niet, maar in Christus. En dat is het heerlijkste leven, gemeente. Dat is eigenlijk het hemelleven op de aarde. Dus nou in gehoorzaamheid leven. Al de kinderen zullen van de Heer geleerd zijn. En wat brengt dat dan met zich mee? Dan kijken we nog een keer in vers 13. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. Ja, vrede. Dat woordje vrede staat in het Hebreeuws shalom. En als we dan in de kanttekening kijken, kanttekening 45, dat is welvaart, zaligheid als in vers 10. Want de bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar de goede tierenheid zal voor u niet wijken. Het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Kijk, de kinderen zullen van de Heer de geleerd, belofte voor de toekomst. Belofte die de Heer ook vervult. En wat brengt dat dan met zich mee? Nou, de vrede zal groot zijn. Gemeente, jong en oud. Nou zou u kunnen denken dat het, als je er nou zo een beetje naar kijkt, zo oppervlakkig, we zitten weer allemaal bij elkaar en dan denk je van, nou, het is zondag vandaag. En die wereldse mensen die vanmiddag gaan wandelen of gaan zwemmen of zo, dat is toch allemaal veel fijner. En als je je geld hebt om het weer uit te geven al aan drank of aan weet ik veel wat allemaal dingen. En vooral niet te veel aan andere mensen. Dat je gewoon een beetje voor jezelf leeft, een beetje chillen en zo. Dat is toch allemaal veel prettiger dan al die moeilijke dingen van de Bijbel. En zoals Paulus, ik bedwing mijn lichaam en breng het tot gehoor. Maar dat is toch vreselijk om zo te leven. Dan leef je bij wijze van in een soort kooi en dan leef je met touwen om je heen. En er is bijna niks ellendigers dan dat. Denkt u zo? Denkt u echt zo? Nou, dan bent u op een goede school en dat is de school van de duivel. Want de duivel maakt dat mensen wijs. Dat het nou zo verschrikkelijk is om God te dienen en hem in zijn wegen te wandelen. Het is toch veel fijner om je niks aan te trekken van het zesde gebod. Het is toch veel fijner om je niks aan te trekken van het zevende gebod. Je zult maar een vervelend huwelijk hebben. Nou, hup, weg met dat zevende gebod. En weg met dat zesde gebod. Je zult maar een wat opstandig karakter hebben. Nou, je zult ze wel eens even. Dat is een fijne wereld. Zonder geboden en zonder God. En zonder dat je er ook maar één belemmering hebt. En de duivel maakt ons dat allemaal wijs. En van nature geloven we er ook nog in. En doen we net alsof het heel vervelend is om God te dienen. En heel fijn is om naar de duivel te luisteren. En dan staat hier in de Bijbel die vrede zal groot zijn. En dan zegt de Heer, nee hoor, dat is helemaal niet waar. De Satan is een geweldige bedrieger. Maar stel nu eens voor dat het allemaal kon. Hè? Dat je nou maar net kon doen waar je zelf zin aan hebt. En dat je van niemand wat hoeft aan te trekken. En dat je net zoveel bier kunt drinken als je wilt. En net zo met je gaven om kunt gaan als je wilt. En dat alles kan en alles mag.
Weet je waar die mensen terechtkomen? In de gevangenis. En weet je waar je dan terechtkomt tenslotte? In de wanhoop en in de puinhoop. En wie nou in die geboden godslicht leeft? Toch genade, hè? Oh, daar komt zoveel in mee aan de buitenkant al. Maar ook van binnen, de vrede zal groot zijn. En vrede, dan bedoelt de Heer de vrede in de eerste plaats met God. Dat God in de grootste nood van je leven zegt, ik weet er wel van hoor. En dat God zegt, maar je bent mijn kind. En wat er ook gebeurt, ik zal voor je zorgen. Dat is toch het heerlijkste wat je kunt indenken. Dat de grote God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, zegt, en ik zal voor u zorgen. Kunnen u een betere zorg bedenken? De vrede zal groot zijn. De tweede plaats, dat je in vrede leeft met je naaste. Je hebt ook wel kerkmensen die maken met iedere ruzie, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dan weet ik wel, er zijn karakters en er zijn allerlei verschillen en weet ik wat allemaal meer en dat ze allemaal wel waar zijn. Maar als God door zijn genade werkt in ons leven, gemeente, dan komt er toch een verlangen om in vrede met je naaste te leven. Zoals de Jezus dat gedaan heeft. Ik zat er van de week nog over na te denken. En als je daar nou eens over nadenkt wat de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde heeft gedaan. Dan komen de 10 melaatse mannen bij hem. En die allemaal lopen te schreeuwen, wilt u ons alsjeblieft beter, maar ontferm u onzer, ontferm u onzer. En de Heer weet precies hoe het ligt bij die mannen, want 9 die komen alleen maar voor wat aardse goed. En als ze straks wat hebben gekregen, dan zeggen ze, fijn, en ze lopen weg en ze gaan naar hun familie en ze komen niet meer bij de Heer terug. Nou, dat soort mensen, daar ging de Heer dus mee om. En ze kregen van alles. En toen ze het hadden ontvangen, zeiden ze dank u wel en ze liepen weg. Deed hij ook bij de brood. 5000 mensen gevoed. En ze hadden het ontvangen en ze liepen. Vervolgens, kunt lezen, en gaan ze allemaal bij hem weg. 10 melaatse mannen genezen. En 9 lopen zo bij hem weg. Gemeente, dat is toch onvoorstelbaar eigenlijk. Ja, dat is nou de wereld, dat is nou het ongeloof, dat is nou een mens van nature. Het is even onvoorstelbaar dat de Heer naar die mensen blijft omzien. En dat God nog bemoeienis neemt met zulke mensen als wij zijn, die alleen maar gericht zijn op ons. En dat hij nu ook vanmiddag tegen u zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Vrede met God. Vrede met elkaar. Gesteerde dat gedaan is en goed was voor allen die om hem waren. Goed en goed doen. En vrede, ja, zelfs met het van het veld. Dan kom je anders in de wereld te staan. Als God met zijn genade in ons leven komt jong en oud, dan staan we anders in deze wereld. Dan staan we anders tegenover medemensen. En er wordt zo'n wonder dat God ons nog draagt. En dat iedereen wel zou willen roepen. Kom, zou je die God nou niet willen dienen? Zou je die God niet tot je deel willen hebben? En dan zegt die God vanmiddag tegen ons, zondig maar zijn hier in ons midden. Ik ben uw heil. Alleen hij wandelt u na. En hij zendt zijn zoon. En hij belooft zijn genade aan allen die tot hem komen. Als een verlorene. Die zichzelf veroordeelt. Ach, al ben u dat er niet, kom dan maar als een niet verloren. Hij zei, Heer, heb ik vanmiddag in de kerk iets gehoord wat ik nooit meer kan vergeten. Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Misschien zegt u, dat ken ik niet. Nou, dan heb u de komende week wat te doen. En zegt, Heer, wil u mij dat ook leren? Door uw woord en door uw geest. En als we dat doen, en als dat gaat leven in onze ziel, dan weten we woensdag nog, en donderdag, en vrijdag, en zaterdag, waar het hier vanmiddag over ging. Want dan gaat dat kracht doen in ons leven. En dan leggen we dat niet naast ons neer. Zeggen: Heer, wil u mij nu ook als domme, dwaze persoon wijs maken? Mag ik nu ook geleerd worden? Misschien zegt u: ja, zou dat nou bij mij ook kunnen? Misschien bent u er wat verlegen mee. Zeg: Heer, zou dat nou voor zorgen als ik ben al zo oud en ik ben al zo... ben zo zondig, zo goddeloos, zo vroom. En ik zou het nou nog wel kunnen eigenlijk. Misschien loop je daar wel mee te toppen. Nou, ik zou zeggen, zoek het dan niet in uzelf of bij mensen, maar zoek het bij die God en zeg: Heere, nou bent u een gaarne vergevend God. En heb u in de Bijbel gezegd dat u dat belooft. Wil u dat dan ook in mijn leven doen? En dan niet na twee keer bidden ophouden, maar voor blijven bidden. Gewoon door blijven bidden. Elke dag weer opnieuw. En elk uur weer opnieuw. Heere, wil u dan uw belofte verheerlijken. Net als die weduwe die maar bij die rechter kwam en te moeilijk maakte. Onze oude mensen hebben gezegd: dan ga je de genadetroon bestormen. En als u nou dat onderwijs van de Heer hebt ontvangen. Voor het eerst en ook elke keer weer opnieuw. Och, als dan eens vrede is in je ziel. Als dan vrede is in je leven. Dan leert de Heer dus een keer: Hij is onze vrede. Die grote vredevorst. Dan zingen we ervan in Psalm 2: de bergen zullen vrede dragen. Dan richt die vrede zich ook tenslotte daarop. Die koning eenmaal zullen mogen aanschouwen. Uit hem mogen leven. En op kosten van hem de reis mogen maken door dit leven. Straks voor eeuwig mogen aankomen. In het land der rust. En het einde van die man en van die vrouw zal vrede zijn. Gemeente jong en oud. Wat hebben we toch met een heerlijk evangelie te doen voor allemaal slechte mensen. En wat is het een wonder en een geheim. Als God nou naar ellendige zondaren omziet. Dat is eigenlijk met woorden niet te zeggen. Maar het wordt in de Bijbel geleerd. En op de school van de Heilige Geest beoefend. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 79, het 7e vers. Zo zullen wij de schapen uwe weiden, wat er verder volgt. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.